Vandaag willen wij het hebben over ecclesiologie. We beginnen even met een paar moeilijke woorden om het officieel te maken. Ecclesiologie. Dat is de leerlogie van de ecclesia, namelijk populair gezegd de kerk, al zullen we dat woord de rest van onze tijd niet veel meer gebruiken, omdat we het woord in onze statenvertaling sowieso niet tegenkomen, maar aan het begin noem ik het dan maar even. Voor de aardigheid, de leer van de kerk, of met de statenvertaling mee de leer van de gemeente. Want u hoort mij wel eens zeggen bij gelegenheid, wij moeten weten wat de gemeente voor één ding is, wat een onnozele uitspraak is natuurlijk, maar het is er ook de bedoeling van. Niettemin is dat inderdaad zo, want over het algemeen weet men weinig van de categorie, het collectief waarvan men op een of andere wijze lid geworden is als gelovige. Ter introductie noem ik u twee schriftplaatsen, alleen maar ter introductie, we komen ze later nog meerdere keren tegen. De eerste is uit Matteüs, dat ligt voor de hand, want dat is de eerste keer dat we in het Nieuwe Testament althans het woord tegenkomen. Dat is in Matteüs hoofdstuk 16. Matteüs 16 vers 18, de beroemde tekst. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Meestal blijft men in het vers hangen op de uitdrukking op deze Petra. Wat is dat? Volgens sommigen was het Petrus. En daar hebben we de Rooms-Katholieke Kerk aan te danken. Ik zeg dat wat laconiek, want het doet er nou verder weinig toe. Maar men blijft steken op die uitdrukking, maar vandaag sla ik hem helemaal over. Want het gaat mij om de uitdrukking, ik zal mijn gemeente bouwen. En dan denk ik ook nog steeds laconiek, later worden we wat serieuzer. Maar dan denk ik ook laconiek, zou hij daar een cursus voor gevolgd hebben. Ik zal mijn gemeente bouwen. Men heeft mij vroeger eens gezegd, dat is heel lang geleden overigens, dat je zo'n uitdrukking moet lezen woord voor woord. En dat lijkt me ook heel nuttig inderdaad. Ik vind het een pracht van een vondst. Namelijk, ik zal mijn gemeente bouwen. Dat scheelt een stuk, dan hoeven wij dat niet te doen. Dat is maar een halve waarheid overigens. Maar zo begint hij wel. Ik zal mijn gemeente bouwen, dat is één ding. Het volgende woord is zal. Ik zal mijn gemeente bouwen. Hetgeen betekent dat hij er nog aan beginnen moest. Met andere woorden, die gemeente bestond nog niet. Daarna, ik zal mijn gemeente bouwen. Het is namelijk niet onze gemeente, hoewel bij gelegenheid kan je dat nog net zeggen, maar beter van niet. Het is zijn gemeente. Ik zal mijn gemeente bouwen. Over het woord gemeente hebben wij het vervolgens de hele dag. En vermoedelijk nog wel een dag. Dus maar even over dat woord bouwen. Het woord bouwen veronderstelt dat het gaat om een gebouw, namelijk een bouwwerk, kortom een huis. Later wordt het genoemd een geestelijk huis, dan wel een woonstede gods in de geest. Dus onder huis dan toch maar meteen te verstaan één tempel. Want dat is wat de gemeente is zoals we dat elders vinden. Het is een bouwwerk waarvan uiteraard eerst het fundament gelegd zou moeten worden. En als de Heer zelf zijn gemeente zou bouwen in de toekomst, dan betekent het dat het fundament nog gelegd moest worden. Dat komen we dan ook later tegen, want het heet het fundament gelegd door apostelen en profeten. Het fundament, het welk is Christus. Maar die houdt u te goed. Waar het om gaat is dat het zijn gemeente is. Hij zou die gemeente bouwen en hij zou die gemeente bouwen. Het moest nog gebeuren. Want hoe dan ook de gemeente, daarvan is Christus zelf het hoofd of de eersteling, zoals later gezegd wordt. Hetgeen automatisch betekent dat de gemeente zijn oorsprong of haar oorsprong vindt, want het is een vrouwelijk woord, jammer genoeg. Maar dat de gemeente haar oorsprong vindt in de opstanding van Christus. En daar werd ook het fundament gelegd. Daar hebben we het later wel over, want we komen dat in de loop van onze studie vanzelf wel tegen. Er is een andere schriftplaats die ik meteen aan het begin van de dag ernaast wil leggen. Dan weet u ongeveer waarheen wij onderweg zijn en wat het uiteindelijke resultaat is van de hele uiteenzetting en alles wat de schrift over de gemeente leert. Dat is Hebreeën hoofdstuk 12. Waar we nogal wat synoniemen vinden trouwens voor de gemeente, als je het zo mag noemen. Althans andere beschrijvingen of omschrijvingen. En anders gewoon termen ter aanduiding van de gemeente. Maar het gaat mij om die van vers 23. Er staat in vers 22 van Hebreeën 12. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. In tegenstelling tot degenen die gekomen waren tot de berg Sinaï. Dat is uit vers 18. Al staat de naam daar niet bij. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Namelijk, staat en, maar steeds in de zin van punt, komma. Namelijk, in de opsomming. Namelijk de stad des levenden Gods. Hetgeen dan toch nog wat meer is dan de stad Davids. Tot het hemelse Jeruzalem. Hetgeen dus meer is dan het aardse Jeruzalem. En let op, tot het hemelse Jeruzalem. En gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen, hetgeen een verwijzing is naar oudtestamentische schriftplaatsen, zowel als nieuwtestamentische, waarin onder de term engelen de gemeente wordt aangeduid op voorhand, omdat het gaat om hemelse wezens namelijk, want wij zijn hemelse wezens met hemels burgerschap. En daarna vers 23, tot, en ik lees de volle zin maar, want het was gij zijt gekomen tot. En nu, gij zijt gekomen tot, dat wil zeggen toegevoegd aan, de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn of ingeschreven zijn en zo verder. De uitgebreide term ter aanduiding van de gemeente is hier dus de algemene vergadering en, of namelijk de gemeente der eerstgeborenen. Het zijn eigenlijk twee uitdrukkingen en ze zeggen elke keer hetzelfde, want de algemene vergadering is de volksvergadering, de volksvertegenwoordiging, een selectie van enige mensen uit het volk om zitting te hebben in de wetgevende vergadering. Daar hebben we het later nog uitgebreider over, maar ik noem het nu maar even. Dat is dus ontleend aan het Grieks eigenlijk en aan een Griekse cultuur. En daarna de gemeente der eerstgeborenen, waarbij de term gemeente hetzelfde is in het Grieks als de algemene vergadering. Dus nog steeds hetzelfde, een verzameling van mensen geroepen uit het volk om zitting te hebben in de volksvertegenwoordiging als hoogste wetgevende vergadering of rechtsprekende vergadering kan ook. En daarna der eerstgeborenen, en die term is ontleend aan het Oude Testament, aan het eerstgeboorterecht, zoals we dat in het Oude Testament zoveel tegenkomen. Maar het heeft nog steeds dezelfde betekenis, want de eerstgeborenen uit het volk hebben zitting in de Hoge Raad, in de volksvertegenwoordiging, de rechtsprekende vergadering, en binnen het Jodendom is dat het Sanhedrin. En nu we toch nog alle tijd hebben, zeg ik er even gratis bij, want komt verder in het verhaal niet meer voor, dat de traditionele Joodse theologie geneigd is om het woord ecclesia uit de Septuagint, kortom het woord kahal uit het Hebreeuws van het Oude Testament, te interpreteren niet als aanduiding van heel Israël. Wij lezen het in de vertaling meestal als vergadering, in het Oude Testament, de vergadering van het volk. Maar de Joden zijn geneigd de term toe te passen niet op heel het volk, maar alleen op het Sanhedrin, dan wel de raad van oudsten. Daar schijnt geen enkele christelijke commentator het mee eens te zijn. Mij maakt het niet uit, maar ik vind het een leuke gedachte, omdat in het Nieuwe Testament, maar dat mogen zij niet eens lezen officieel, dat in het Nieuwe Testament die betekenis er wel degelijk aan gegeven wordt. De vergadering, de kahal, is hetzelfde als de ecclesia. Het is eigenlijk ook hetzelfde woord, al is het een Hebreeuws en het ander Grieks. Maar het is de aanduiding van degenen die uit het volk geroepen zijn om het volk te vertegenwoordigen bij de koning en met hem te delen in zijn heerschappij. Dat kan in het Oude Testament van toepassing gebracht worden, wel degelijk op heel Israël, want heel Israël wordt geacht geroepen te zijn uit de volkeren der aarde, als volk van koningen en priesters, dan wel als volk van priesters en koningen, kortom, als volk van eerstgeborenen uit de volkeren, hem ten eigendom, zijn volk, Ami, enzovoort, om te delen in zijn heerlijkheid en in zijn heerschappij straks in de openbaring van zijn koninkrijk. Zo is dat. Maar als je het begrip smaller toepast, dan is het van toepassing op een deel dat uit Israël geroepen wordt om deel te hebben aan de heerschappij over Israël. Maar de betekenis, grondbetekenis van het woord blijft gelijk. En daarom vind ik deze Joodse verklaring toch wel leuk. Hij klopt niet helemaal, maar men hecht toch aan dat woord een betekenis die overeenkomt met die van het Griekse ecclesia, hoewel zij geacht worden dat woord niet te kennen. Omdat het in het Nieuwe Testament staat. Het blijft leuk. Waar ze het dus vandaan halen, weet ik verder niet. Maar goed, dat even terzijde. Maar waar het om gaat, is dat de gemeente beschreven wordt inderdaad via de terminologie, deze terminologie in elk geval, als een volk dat God zich verzamelt uit de volkeren voor zijn naam. Ik citeer Jacobus uit Handelingen 15. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat volk is dat, en dat volk zou delen in de heerlijkheid, de heerschappij, het hemels burgerschap, het eerstgeboorterecht, het zoonschap zelfs, en daarmee de erfenis van Christus. En dat zeg ik alleen maar ter inleiding, want hierna zullen we het er uitgebreid over hebben. Dat is van belang, omdat als we het stellen tegenover wat algemeen onder die gemeente verstaan wordt, dan slaat de verwarring toe en ook de onnozelheid is een lelijk woord, schijnt het, maar het betekent gewoon onwetendheid. En dat is waar we altijd tegenop lopen. Onwetendheid. Mensen, ook christenen, zijn geneigd dingen te zien vanuit hun eigen standpunt, van hoe ze de dingen beleven enzovoort, en op grond daarvan de zaken te beschrijven. En dat is een misverstand. Men zou leren wat de Bijbel over de dingen te zeggen heeft, en de eigen beleving zou daaraan aangepast, dat wil zeggen daaraan ondergeschikt worden. Godsdienst is niet primair een kwestie van emotie, van gevoelens. Ik gevoel dit en ik denk dat. Maar het is in de eerste plaats een kwestie van openbaring van Gods wegen. We hebben een openbaringsgodsdienst, heet dat. Ik gebruik met opzet even de klassieke termen. God heeft zich bekendgemaakt, God heeft geopenbaard en wij onderwerpen ons aan het woord. En dan weet u meteen waar wij staan. Binnen die kwestie van is het de verantwoordelijkheid van de kerk om de Bijbel te beheersen, te beheren en dus uit te leggen en te verklaren? Of is het de verantwoordelijkheid van het woord Gods om ons, de kerk, de gemeente te bouwen? En ik geloof dat laatste. De gemeente is door het woord Gods ontstaan. Alle dingen zijn door het woord Gods ontstaan, dus ook de gemeente en niet andersom. Ik zeg altijd, wij maken ons niet meester van de Bijbel maakt zich meester van ons. Waar gaat het om? Dan maar eerst even over het woord kerk, dan hebben we dat weer gehad. Ik heb het opgezocht in Van Dalen, dan hoort u het ook eens van een ander. In Van Dalen's groot woordenboek is dat. Ja. Dat u niet denkt dat het gaat om meneer Van Dalen die nog altijd op antwoord wacht in Zwolle. Maar goed. De dikke, ja. Die zegt, de kerk geeft 8 betekenissen die ik soms niet nauwelijks uit elkaar kan houden, maar dat doet er nou niet. Geeft 8 betekenissen of althans toepassingen van het woord. De eerste is, en dat is tragisch hoor, dat de eerste is. De eerste is, de kerk is een aan de openbare christelijke eredienst gewijd gebouw. Nou, in de Bijbel is dat dus absoluut never. Tenzij hieronder aan dat christelijke eredienst gewijd gebouw verstaan wordt, u en ik. Het zit er dus dichtbij. Wij zijn dat gebouw. Niet het gebouw waarin wij eventueel samenkomen is de kerk. Wij zijn de kerk. En het gebouw, in kringen waar ik uitkom, noemen we dat heel onerbiedig een vergaderlokaal. Echt waar. Ken je die term niet?
Ja.
Als je op een gebouw ziet staan vergaderlokaal, dan weet u wie daar samenkomt. Hè? De vergadering van gelovigen, ja. Zo. Toch liefst met hoofdletters, nou het schijnt, maar dat doet er nou niet toe. Van Dalen dus, hè. Aan de openbare christelijke eredienst gewijd gebouw. Dat is de eerste betekenis, omdat volgens Van Dalen het woord meestal in die betekenis gebruikt wordt, maar het is een onbijbelse betekenis, dus wij zouden hem moeten vergeten. Tweede toepassing. De godsdienstige samenkomst in een kerkgebouw. Dus de bijeenkomst. Ga je nog naar de kerk? Is de vraag niet of je ooit naar het gebouw gaat, maar of je de bijeenkomst daarin bezoekt. Dus nou is de kerk ineens de bijeenkomst in het kerkgebouw. Taal, broeders en zusters, is een lastig ding. Een snaaks ding. 3. Een gebouw gewijd aan niet-christelijke of heidense godsdienst. Een gebouw gewijd aan niet-christelijke of heidense godsdienst. Dat kan eigenlijk niet, omdat kerk geacht wordt afkomstig te zijn van Kyriake, dat wil zeggen dat wat van de Heer is. Maar een gebouw gewijd aan niet-kerkelijke of niet-christelijke of heidense godsdienst, dat is natuurlijk niet aan de Heer gewijd, het zou ook niet een kerk genoemd mogen worden. Maar vooruit. Men geeft de naam aan elke religieus genootschap langzamerhand, omdat men de betekenis niet meer kent, hoewel we er al 8 hadden. Maar goed. Nummer 4. Dat is een leuke. De kerk. Voor kajuit van een schip. Komma. Waar vroeger kerk gehouden werd. Ook aardig, hè? 5. De vereniging van allen die in Christus geloven als tezamen een geheel uitmakend. Punt, komma. De gemeenschap der gelovigen. Dit nu is de enige echte betekenis van de uitdrukking, maar het staat pas op nummer 5 in de top 10, in de top 8, sorry, van Van Dalen. De vereniging van allen die in Christus geloven als tezamen één geheel uitmakend. De gemeenschap der gelovigen. Dat is de kortere versie. Nou, daarna splitst het zich weer af. Logischerwijze. Nummer 6. Afzonderlijk georganiseerde christelijke gemeenschap. Komma, of punt, komma, één der verschillende kerkgenootschappen. Dan hebben we dus van doen met menselijke organisatie. En daarna volgt nummer 7. Kerkgenootschap als georganiseerd geheel. Die vorige was een kerk in de zin van je hebt zus een kerk en daar een kerk en zus een kerk, in de zin van ze scheiden zich van elkaar af. Vroeger heette zoiets een secte, dacht ik. Maar goed, laat maar zitten. Maar een deel dus, hè. En daarna krijg je, was nummer 7, kerkgenootschap in zichzelf als georganiseerd geheel. En daarna nog nummer 8, kerkelijke corporatie als zedelijk lichaam en rechtspersoon. De positie dus die zo'n kerkgenootschap in de samenleving als zodanig inneemt. Als rechtspersoon heet dat, hè? Nou, dat was Van Dalen. Daarna hebben we nog, volgens de encyclopedie van het protestantisme, is kerk afgeleid van het Griekse Kyriake. Hoe je dat schrijft, broeder, dat maakt niks uit als je het zelf maar lezen kunt. Kyriake. Van Kyrios, heer. Ja. Namelijk dat wat van de Heer is. Eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord, maar vooruit. De reden dat wij dat woord nergens in de Bijbel tegenkomen in onze Statenvertaling, want anderen lezen het niet zoals u weet. Nou ja, soms. Maar de reden dat we het woord niet tegenkomen is omdat de Statenvertalers gemeend hebben om het woord kerk maar niet te gebruiken, om het misverstand te vermijden dat onder dat woord verstaan zou moeten worden een van deze 8 betekenissen die de Nederlandse taal aan het woord geeft. Hebben die nog? Men wilde voorkomen dat men onder kerk zou verstaan een kerkgenootschap in het algemeen en de Rooms-Katholieke Kerk uiteraard in het bijzonder, want het was in de dagen van de Reformatie. Nou ja, contra-reformatie inmiddels al, maar goed, dat doet er nou niet toe, in de 17e eeuw, hè. de tijd van de Statenvertaling. Dus men heeft voor dat woord Ecclesia uit het Grieks heeft men een ander woord moeten bedenken en toen heeft men gekozen voor gemeente. Het was niet zo verkeerd, want het woord dekt nogal aardig betekenis nummer 5 uit Van Dalen, namelijk de vereniging, gemeente, de vereniging van allen die in Christus geloven als tezamen één geheel uitmakend. Hebben jullie? Onvertooid deelwoord, één geheel uitmakend. Dat wil zeggen, niet dat moeten ze zijn, één geheel, of ze streven naar eenheid, maar er staat ze zijn een eenheid. Dat weet ook niemand meer. Ik heb u, geloof ik, laatst heb ik bij sommigen u wel verteld dat ik een artikel las van iemand wiens naam ik niet durf te noemen. Omdat het de directeur was van een grote theologische, evangelische theologische hogeschool, een bijbelschool. Niet zo ver buiten Nederland. En die had het over het onvervulde gebed van de Heer Jezus. Uit Johannes 17. Vader, ik wil dat ze allen één zijn. En dat is diep tragisch hoor, zoiets. Want dat is vervuld, maar wij erkennen het niet. Wij willen het niet geloven. Wij denken dat de Heer tot ons bad, dat wij ons één zouden moeten maken. Terwijl hij in het bijzijn van zijn discipelen, die er verder niks mee van doen hadden, bad tot zijn vader en zei, ik wil dat ze allen één zijn. Dat gebed is verhoord en wij zijn alle één. Alleen wat christenen meestal doen, is scheiding maken. Het eerste wat ze doen, is elkaar ontmoeten. Tot welke kerk behoort u? He? Waar kerk jij? En zo verder. En daar zou je niet eens op moeten komen op zo'n vraag. Dat meen ik serieus. Paulus zegt dan later van dat is vleeselijk. En dat is kinderachtig. Dus wat he? In 1 Korinthe 3? Zeker wel. Maar goed, laat maar zitten. Maar de gemeente is één geheel en het woord gemeente is dus wel aardig gekozen. Al moet ik zeggen dat het woord op geen enkele wijze lijkt op het Griekse woord ecclesia. Dus je moet eigenlijk jaloers zijn op de Fransen die spreken over l'église. Die hebben het woord gewoon overgenomen. En nog zo wat andere talen. Wij zitten met een heel vreemd woord. Maar goed, ecclesia, want dat is het woord dat in onze Bijbel, in het Grieks althans, gebruikt wordt. En over dat woord willen wij het nu in de eerste plaats hebben. En eigenlijk beginnen we nu pas met ons onderwerp. Hè? De rest was inleiding. Ja. Even de neus de goede kant op. Gaat er niet om wat wij onder kerk verstaan en wat wij allemaal kerk noemen. Dat doet niks ter zake. Wat het doet, is wat de Bijbel erover zegt. En ik denk, je zal er nog van schrikken. Nou ja, velen van u niet natuurlijk, maar dan toch. Laten we het erover hebben. In de eerste plaats het woord ecclesia komt van ekkaleo. Ecclesia komt van ek, schrijven we nu met een k, en kaleo. Ek is uit. En kaleo. Het heeft niks met de eo. Kaleo is roepen. To call. In het Hebreeuws is het kahal. Volgens de Oosterse uitspraak zeg ik dan altijd. Maar anders wordt het weer kohel. En dat soort dingen meer. Dat doet er nou niet toe. Maar kahal. De Engelsen hebben eigenlijk het Hebreeuwse woord overgenomen. En daar is een goede reden voor. Maar die leg ik u een andere keer uit. Daar heb ik nog geen tijd voor. To call. Met een hader in het liefst ook nog. Roepen. En ek kaleo is het werkwoord. Uitroepen. En klesis zijn de geroepenen. En ekklesis zijn dus de uitgeroepenen. En het is in dit keer een vrouwelijk woord. Ecclesia. Dus het is de uitgeroepenen. De verzamelde uitgeroepenen. Degene die geroepen zijn uit. Het woord houdt zelfs verband met het Oude Testament. Met het boek Prediker. Die de Kohelet genoemd wordt, dat is een andere uitspraak, maar van hetzelfde woord. De roeper, die we allemaal kennen uit een andere krant was dat, maar doet er nou niet toe. De roeper, de prediker is het vertaald in het Oude Testament. Maar hij is niet maar de roeper, hij is de roeper uit. Niet eens de uitroeper, maar de roeper uit. Dat is wat het woord betekent. Hij roept uit. Dat wil zeggen, degene die hij toespreekt, roept hij op om uit te gaan uit... Nou ja, de legerplaats wordt het tamelijk vanzelfsprekend. Maar eigenlijk uit de wereld, uit de samenleving, zich te onttrekken aan de wereld als zodanig, die immers beheerst wordt door de God deze eeuw. Als het iemand is, de overste deze wereld, en als het een ding is, een wereld die beheerst wordt door de waan van de dag. En wie de waan heeft uitgevonden, weet u ook, dat is weer de overste deze wereld. Toch al deze eeuw, de overste van de macht der lucht, of hoe je maar genoemd wordt, hè? Die begrijp je toch, hè? En de bedoeling is dat wij ons op grond van het woord Gods in het algemeen en door de prediking van de prediker, dat wij daardoor opgeroepen worden om ons daaraan te onttrekken, ons bewust te zijn hoe de situatie van de wereld is. Nou, was maar in onze dagen nog steeds is, opdat we ons daaraan zouden onttrekken en zouden toegevoegd worden aan een andere categorie, namelijk niet de mensheid als zodanig, maar we zouden toegevoegd worden aan de gemeente, hoe heet het ook alweer, aan de algemene vergadering, de gemeente van eerstgeborenen, die als eerstgeborene ook in de hemel is opgeschreven. Dat is eigenlijk het verhaal. Waar we het niet over hebben nu, dat zeg ik nu voor alle duidelijkheid, waar we het nu niet over hebben, is over de algemene Bijbelse waarheid, die zegt dat iemand tot geloof ooit en een keer, whenever, eeuwig leven zal ontvangen. Daar hebben we het nu niet over. Dat is wel zo. De beloften zijn gedaan aan de gelovigen. God rekent geloof tot gerechtigheid. Uit Genesis 15, maar in het Nieuwe Testament meerdere keren ten voorbeeld aangehaald. God rekent geloof tot gerechtigheid. Dat betekent hoe dan ook dat alle gelovigen na de jongste dag levend zijn op een of andere manier. En op de details ga ik nu niet in, want dit is de algemene waarheid. Sommigen denken dat de gemeente bestaat uit de verzamelde gelovigen van alle tijden. En ze spreken over de kerk der eeuwen. Enzovoorts, zo van Adam tot aan de jongste dag aan toe. Ik moet u zeggen, dat is niet de kerk. Al valt niet te ontkennen dat zij van de Here, van Kyriakos zijn. Maar ze vallen niet binnen de categorie, althans niet noodzakelijk, binnen de categorie Ecclesia, de gemeente namelijk. Hebben u dat nog? Dat u van tevoren goed begrijpt waar we het over hebben. We hebben het over de gelovigen die op aarde leefden sinds de opstanding van Christus. En die op die grond, meteen toen ze tot geloof kwamen, werden wedergeboren. Dat wil zeggen, deel kregen aan de opgewekte Christus, wat niet kon voor oud-testamentische gelovigen. Want er was nog geen Messias, geen Christus. En hij was nog niet opgewekt, dus ze konden ook zijn leven niet deelachtig worden. Of één plant met hem worden in de gelijkmaking zijn doodse begrafenis en opstanding. Bedankt aan Romeinen 6 in de hoop dat u dit volgt. En als u het niet volgt, geeft het niet. We hebben het er later toch over. Met andere woorden, de gemeente begint pas bij de opstanding van Christus. De jure. De facto pas op de Pinksterdag, maar dat doet nou ook weinig ter zake. We kijken niet op een paar weken. Nu even, misschien dat we er ooit later nog over hebben. En dat betekent bovendien ook dat de gemeente begint bij de opstanding van Christus, maar ook ergens een eind moet hebben voor de wederkomst van Christus. En ik bedoel niet een eind, ik bedoel een voltooiing moet hebben, dat de gemeente gecompleteerd, afgebouwd moet zijn, voor zover het een tempel is, voor de wederkomst van Christus. Want van de gemeente wordt geleerd, en daar hebben we het ook later over, van de gemeente wordt geleerd dat hij tezamen met Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik citeer altijd Colossenzen 3 vers 3 voor het gemak. Niet omdat het de enige plaats is waar het staat, maar omdat het de meest duidelijk is. Wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En ik denk dat het nergens korter in de Bijbel staat. Maar als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid in zijn wederkomst, houdt het automatisch in, dan ga ik even heel snel praten, houdt het automatisch in dat we voor die tijd hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Staat het ook ergens? Ja, dat staat ergens, dus is het zo. Nou ja, en nou zijn we al terecht bij dingen die in het algemeen volstrekt onbekend zijn. Helaas, maar ze zijn essentieel. De gemeente namelijk heet niet voor niks een gemeente van eerstgeborenen. De term is niet alleen ontleend aan het eerstgeboorterecht onder mensen en eventueel dieren in het Oude Testament, maar is ook ontleend aan in het Hebreeuws hetzelfde woord, eerstelingen. In het Nederlands is het een ander woord, maar in het Hebreeuws niet. Eerstelingen, namelijk de vruchten van de oogst. En dat betekent dat de gemeente niet is de oogst. De gemeente is eerstelingen, eerste vruchten van de oogst. Dat wil zeggen, daarna komen er nog meer. In elk geval, op de jongste dag, al die oud-testamentische gelovigen, die zullen opstaan. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de gelovigen uit het geopenbaarde Messiaanse Rijk, uit de 1000 jaren, zo u wilt. Die komen ook naar ons. Alles komt naar ons. Het is op de achtergrond van de uitspraken van de Heer Jezus dat laatste, dat eersten de laatsten zouden zijn en laatsten de eersten. Israël in het Oude Testament was eerst en de gemeente kwam pas later, namelijk na de opstanding van Christus. Maar de gemeente krijgt eerst geboorterecht boven Israël onder het motto, ik weet het, mijn zoon. Die van Jacob toen hij de zonen van Jozef zegende. Maar goed, dan loop ik natuurlijk veel te hard, maar ik wil uw gedachten richten de goede kant op. Hè. De gemeente is een ecclesia. Een ecclesia is volgens de Grieken en volgens de eerste betekenis van de Griekse term, in het Grieks, is de gemeente inderdaad de volksvergadering. Dat is de normale vertaling van de term, de volksvergadering. Etymologisch betekent het de uitgeroepenen, maar in de praktijk betekent het de volksvergadering, want die worden zo genoemd. En in de praktijk is dat de wetgevende en rechtsprekende vergadering, kortom het hoogste rechtsorgaan in het Griekse koninkrijk. Nou ja, in de Griekse stadstaten. Ik heb er ook een voorbeeld van, dat is in Handelingen 19. Het is geen fraai voorbeeld, maar ja, daar ben ik niet verantwoordelijk voor, hè. Handelingen 19, daar ontstaat een opstand in Efeze, een ruil, waar zich allerlei mensen verzamelden, een menigte, die zich tot de overheid wenden omdat ze zich van Paulus wilden ontdoen. En ik ga het niet helemaal lezen, maar goed. Er staat dan, vers 32, zij riepen dan de een dit, de ander wat anders. Want de vergadering. Maar daar staat het woord ecclesia. Alleen, het is niet de gemeente van Christus hier uiteraard. Maar het is wel ecclesia. Vergadering staat er dan ineens. Wat ook niet de verkeerde vertaling is natuurlijk, maar... Want de vergadering was verward en het meerderdeel wist niet om wat oorzaak zij samengekomen waren. En u herkent daar meteen de volksvertegenwoordigingen. Nou ja. En ze deden Alexander uit de scharen voortkomen. Nou goed, laat maar zitten. Iemand moet dan het woord voeren namens die scharen, namens die menigte. En daarna komen we het woord weer tegen in vers 39... Want daar is de stadschrijver aan het woord, geloof ik, vanaf vers 35. Gij mannen van Efeze, wat mens is het toch die niet weet dat de stad der Efeziërs, enzovoort. Maar goed, hij spreekt die scharen toe en hij zegt vers 39. En indien gij iets van andere dingen verzoekt, dat zal in een wettelijke ecclesia, vergadering, beslecht worden. Want zo moet dat in de Griekse stadstaten. Nou was Efeze niet helemaal Grieks, maar stond natuurlijk wel onder zware Griekse invloed. Maar het gaat er maar om dat die vergadering beschouwd wordt als de vertegenwoordiging van het volk. En daarna nog een keer in vers 40. Want we staan in gevaar dat wij van oproer zullen verklaard worden om de dag van heden, alzo er geen oorzaak is, waardoor wij reden zullen kunnen geven van deze oploop. En dit gezegd hebbende liet hij de ecclesia, de volksvertegenwoordiging gaan. Het was niet helemaal een wettige volksvertegenwoordiging hier, maar het was wel een volksvertegenwoordiging. En ze worden toegesproken, er wordt gezegd, als er wat geregeld moet worden, dan moet het gebeuren in de wettelijke ecclesia, vers 39. En daar vind je dus een indicatie van de betekenis van ecclesia buiten de christelijke gemeenschap, om zo te zeggen. Dus gewoon in het Grieks. De rechtsprekende volksvergadering. U moet het zo zien dat de bedoeling is dat de gemeente uiteindelijk, als het koninkrijk van Christus geopenbaard wordt in de wereld, onder het motto uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, dat is nog toekomst. Ja, dat men daar anders over denkt. Heb ik u gezegd, gaat er niet om wat men denkt. Het gaat er om wat de Bijbel zegt. Als het koninkrijk komt en op aarde zal gevestigd worden, zal het hoogste bestuur van het koninkrijk bestaan uit Christus, die aan het hoofd staat van zijn gemeente, want hij is het hoofd van zijn lichaam, namelijk de gemeente. En dat lichaam is dus de regering samen met Christus, de volksvertegenwoordiging. Voor wie het moeilijk is, heb ik er dan nog een. Wij worden immers geacht een volk van priesters te zijn. En de priester wordt geacht het volk te vertegenwoordigen bij God. Met dank aan Hebreeën 5 vers 1. En daarom hebben wij een hemelse bestemming. En dat geldt alleen maar voor de gemeente overigens, die hemelse bestemming. Waarbij de hemel is die onzienlijke wereld, de hemel der hemelen wel te verstaan. Dat is onze toekomst, daartoe zijn wij bestemd, omdat wij eerstelingen zijn. En vandaar andere termen als geroepen tot zoonstelling, die ook wegvertaald is trouwens, maar geroepen tot zoonstelling, geroepen tot mannelijke rijpheid, en noem maar op, geroepen tot heerlijkheid, wat een synoniem is voor geroepen tot heerschappij enzovoort. Maar dat is wat de Ecclesia is. Ik licht hem nog maar even verder toe. Want die volksvergadering naar het oorspronkelijke Griekse gebruik werd niet afgevaardigd uit het volk, al vertegenwoordigde ze het volk bij de koning, maar de koning zelf verzamelde zijn volksvergadering. En hij zegt jij en jij en jij en jij. Op dezelfde wijze als dat tot vandaag in bijvoorbeeld de Verenigde Staten een jury wordt aangesteld. Dan krijg je gewoon een brief thuis of er komt iemand aan je deur, ik weet niet precies hoe dat werkt. En dan, dan moet je zitting nemen in een jury voor de rechtspraak. Dat is een lagere vorm van hetzelfde beginsel. Het is er van overgebleven, want westerse cultuur is een hoge mate van oorsprong een Griekse cultuur, met dank aan Alexander. Niet Willem, maar de Grote. Maar laat maar zitten. Maar begrijpt u wat het over gaat? Het is de koning die mensen verzamelt. Ik zal een Bijbels voorbeeld geven op dezelfde wijze als dat Mozes onder Israël mannen uit het volk uitkoos, mannen die invloed hadden, die geacht worden verantwoordelijkheid te dragen, mannen uit de oudsten van Israël, en hij moest er 70 uitzoeken, die zouden bij elkaar zijn raad van oudsten vormen. Moet dat net zo goed gemeente van eerstelingen kunnen zijn, raad van oudsten. En in werkelijkheid, de raad van oudsten uit Israël is een beeld, een type in het Oude Testament al van wat de gemeente is. Uit het volk, uit de wereld, maar ook uit Israël, uitgekozen om het volk te vertegenwoordigen en deel te hebben aan de heerlijkheid, heerschappij van de koning. En mede verantwoordelijkheid te dragen. Vandaar dat de bedoeling is van het werk Gods aan u en mij en in de gemeente ons te doen opgroeien naar volwassenheid, zodat we sterke schouders hebben om verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Opvoeding, dat zal. Om in de toekomst tot zonen te worden gesteld. Maar daar hebben we het later over. We houden het vast. Wat is de Ecclesia in het Grieks? Dit. En begrijpt u me goed? U kunt zeggen, ja, maar het gebeurt toch dat de Bijbel Griekse woorden gebruikt in een eigen betekenis. Een eigen betekenis aan geeft. Dan zeg ik, dat is waar. Soms, dat gebeurt inderdaad. Maar er is wel degelijk een ander woord dat met hetzelfde gemak gebruikt zou kunnen worden voor wat vertaald wordt met een vergadering hier in, wat was het, Handelingen 19. Dat is gewoon het Griekse woord voor vergadering. Welk woord is dat? Synagoge, ja, Ja, dat is niet Hebreeuws. In het Hebreeuws, ik weet niet, is er een Hebreeuwse term voor eigenlijk? Voor een synagoge. Shul ken ik ook nog net, maar dat is Jiddisch. Ja, vooruit mijn week, ik weet het niet eens. Synagoge is een Grieks woord voor een vergadering. En in het Nieuwe Testament vind je soms het woord vergadering staan, in de Statenvertaling, en is dan niet de vertaling van Ecclesia, maar van synagoge. Uit mijn hoofd, in Jacobus 2 in elk geval. Eén keer. Indien in uw vergadering iemand kwam, en toen zei iemand meteen, Luther bijvoorbeeld, zei, staat synagoge, dus is het Joods, en heeft het met de christendom niet van doen. En dat is een misverstand, want synagoge is niet Joods, is niet Hebreeuws, het is gewoon een Grieks woord. Maar goed, die maar weer even terzijde. Maar het betekent dus dat de Bijbel net zo goed, of dat de Heer net zo goed, of dat de Heilige Geest net zo goed het woord synagoge had kunnen gebruiken voor een verzameling, voor een vergadering. En dat gebeurt een enkele keer ook. Maar het woord ecclesia had dus niet gebruikt hoeven worden, maar het wordt gebruikt omdat het de Bijbelse betekenis van dit begrip ook inderdaad volkomen dekt. Zulke voorbeelden heb ik nogal meer hoor, van woorden die volstrekt overcompleet gebruikt worden, die niet noodzakelijk zijn, maar die blijkbaar, want dat is de enige conclusie, gebruikt worden omdat ze ook via de Griekse betekenis gewoon het bedoelde begrip volkomen dekken. Daar gaat het maar om. Nou goed, dat lijkt mij genoeg over het woord ecclesia. Het wordt dus standaard vertaald met het woord gemeente, dat de Statenvertalers daarvoor hebben uitgevonden, maar gemeente duidt alleen maar op de eenheid van het geheel. En die is belangrijk genoeg overigens, want de gemeente is inderdaad één, maar meer in bijzonder, de gemeente is door de koning per definitie stuk voor stuk, lid voor lid verzameld om zitting te nemen in zijn ecclesia. Waarna de vraag is, die had ik aan Calvijn willen vragen, maar dat heb ik toch maar niet gedaan, met alle respect voor de man overigens. Maar ik zeg het omdat dat duidelijk genoeg is. De vraag is, maar wie kiest de Heer dan daarvoor? En het antwoord is uiteraard elke gelovige. Het is niet moeilijk. Al heeft men er eeuwenlang ruzie over gemaakt tot vandaag. En voor zover het vandaag niet meer is, is het omdat men het niet meer belangrijk vindt. Omdat men onverschillig geworden is, zuster. Ja, sorry. Maar God kiest geloof. Is de Bijbel duidelijk genoeg over. En de gelovige wordt gekozen van Gods wegen. Als u wilt, uitverkoren mag ook. We komen het later vanzelf tegen. Wordt uitgekozen uit de volkeren in het algemeen. En zelfs in het bijzonder uit Israël. Uitgekozen om zitting te nemen in zijn raad van eerstgeborenen. Om deel te hebben aan het eerstgeboorterecht dat God van oudsher reeds in Genesis beloofd heeft. Met name ook aan een specifiek volk. Daar zitten wat complicaties bij, maar daar hebben we het nog wel over. Hebben we die voorlopig? Daarna heb ik voor u, het is misschien wat erg statistisch allemaal, maar ik vind het van belang. Ik heb voor u een reeks teksten waarin het woord gemeente voorkomt in een bepaalde uitdrukking. Ik vind het van belang om u die teksten er ook bij te geven, zodat u een gewogen overzicht van het geheel krijgt. Een uitdrukking is leuk, maar de vraag is, wat betekent die? Namelijk, hoe vaak komt die voor? Is het belangrijk of is het niet belangrijk? En dus de belangrijkste term die ik gevonden heb is de uitdrukking gemeente Gods. Gemeente, en dan een toevoeging, hè? Gemeente Gods. Of in het enkelvoud of in het meervoud. Gemeenten Gods. En dat is de meest voorkomende uitdrukking in verband met gemeente. U vindt hem in. Ik hoop dat u het bijschrijft en anders dan moet u die cd even op pauze zetten. Of het bandje, nee, het is geen bandje van cd even op pauze zetten enzovoort. Dus het wordt Handelingen 20 vers 28. Gemeente Gods. Handelingen 20 vers 28. 1 Korinthe 1 vers 2. En 10 vers 32. Van datzelfde 1 Korinthe dus. Dus 1 Korinthe 1 vers 2, 10 vers 32, 11 vers 16 en 22. En dan 15 vers 9. En dan nog 2 Korinthe 1 vers 1. Gemeente Gods, daar ga je. 2 Korinthe 1 vers 1. Galaten 1 vers 13. 1 Thessalonicenzen 2, vers 14. 1 Thessalonicenzen 2, vers 14. 2 Thessalonicenzen 1, vers 4. 2 Thessalonicenzen 1, vers 4. En dan nog 1 Timotheus 3, vers 5. Hebt u hem? Dat is de langste rij teksten die u in dit verband krijgt. De andere uitdrukking die er eigenlijk aan vastzit is gemeente des levenden Gods. Niet gemeente Gods, maar gemeente des levenden Gods. Niet dat het andere van doen heeft met een dode God, want dat bestaat niet werkelijk. Maar de nadruk in de uitdrukking ligt op dat God niet maar leeft, maar actief is, namelijk iets doet. En als het is de gemeente des levende Gods, wil zeggen dat God actief is in de gemeente. Dat is de betekenis van de uitdrukking die u vindt in 1 Timotheus 3 vers 15. Daarna hebben we de uitdrukking gemeenten van Christus. Heb ik ontleend aan Romeinen 16 vers 16... Nou nee, daar staat hij, Romeinen 16 vers 16. Maar zet er ook even naast Matthäus 16 vers 18. Daar staat de uitdrukking niet, maar dat was die van ik zal mijn gemeente bouwen. En dat zei hij op het moment dat hij door Petrus genoemd werd de Christus. En toen zei hij, ik zal mijn gemeente bouwen. Dus daar, dat impliceert de uitdrukking gemeente van Christus. Daarna hebben we de uitdrukking gemeenten der heiligen. Want de leden van de gemeente zijn per definitie heiligen. Dat is 1 Korinthe 14 vers 33. En dat dat zo is, is omdat het woord heilige eigenlijk hetzelfde betekent als lid van de gemeente. Want een heilige is apart gezet, leerden wij. Heiliging wil zeggen apartzetting. Dat is de negatieve kant, want de positieve kant is wijden aan de dienst aan God. En dat is precies de gemeente, apart gezet voor de dienst aan God. Niet dat het noodzakelijk identiek is, maar de begrippen dekken elkaar aardig. Dus gemeenten der heiligen, 1 Korinthe 14 vers 33. Gemeente der eerstgeborenen, dat was die van Hebreeën 12 vers 23. En daarna krijgen we plaatselijke gemeenten. En dat is een een zaak waar ik meteen ook maar even op inga. Een plaatselijke gemeente mag dan naar onze begrippen zelfstandig zijn. Dat is hij ook. En naar Bijbelse begrippen ook, min of meer. Het neemt niet weg dat de plaatselijke gemeente beschouwd wordt op hetzelfde niveau als de gemeente in het algemeen. U weet wel, de ene algemene christelijke kerk. Die uitdrukking moest ik nog even voorbij laten komen. U weet wel, ik weet niet waar het staat, niet in mijn Bijbel, maar ik. Als u het zegt, zuster, zal het waar wezen. Ik geloof in de ene algemene christelijke kerk, afgekort in het Latijn tot de Una Sancta. De ene heilige. Maar goed. Daar geloven wij in, dus, en daar hebben wij het over. En al het andere geloven wij niet in, dus. Maar dan ook echt niet. Zodat het zo is dat de plaatselijke, zogenaamde plaatselijke gemeente, de Bijbel kent die, niet anders is dan een plaatselijke manifestatie, openbaring, verschijning, vertegenwoordiging kan misschien ook nog, als je het niet officieel neemt, van de ene algemene christelijke kerk. Met andere woorden, stel dat wij een plaatselijke gemeente, dat zijn wij trouwens, want wij zijn de gemeente te Bolsward op dit moment, maar wij zijn gewoon de gemeente. Nou ja, met anderen, maar, hè? Maar wij zijn de gemeente. Er is niet iets anders, er is niet een organisatiestructuur waarbij de kerk, de gemeente, staat in rangorde boven een plaatselijke gemeente, zodat de gemeente als zodanig de dienst uitmaakt in de plaatselijke gemeente of zo, die daaraan onderworpen zou zijn. Dat bestaat in de Bijbel allemaal op geen enkele manier. Alle gelovigen zijn officieel in rangorde aan elkaar gelijk en zij zijn onderworpen aan het hoofd, dat is Christus en dat is het dan. Onthoud dat, hè. Dus daarna krijg je wel degelijk de gemeente te Jeruzalem. In bijvoorbeeld handelen, dit is waarschijnlijk niet helemaal compleet, maar ik heb mijn best gedaan. Gemeente Jeruzalem, Handelingen 8 vers 1, waar de uitdrukking staat. Hè? Handelingen 8 vers 1, Handelingen 11 vers 22 en 15 vers 4, allemaal van Handelingen. De iets bredere term is gemeenten in Judea. Gemeenten in Judea, dat is Galaten 1 vers 22. En 1 Thessalonicenzen 2 vers 14. Daarna krijgen wij gemeenten te Judea, Galilea en Samaria. Heel het oude Kanaan dus. Judea, Galilea, Samaria. Dat is Handelingen 9 vers 31. Daarna gemeente te Caesarea. Dat is Handelingen 18 vers 22. Een gemeente in Antiochië. Handelingen 11 vers 26. 13 vers 1. En van belang is dat u die schriftplaatsen gewoon nazoekt. In sommige leest u niks anders dan wat ik nu zeg. Maar in sommige staat er ook het een en ander bij. En wordt die gemeente beschreven waaruit blijkt dat het niet maar gaat echt alleen maar om die plaatselijke gemeente. Maar dat het gewoon de gemeente is. Alleen zo'n brief wordt geschreven aan een gemeente te Korinthe. Hij moet toch ergens bezorgd worden. Waar waren we? Antiochië. Er komt nu een gemeente te Korinthe. Dat is natuurlijk 1 Korinthe 1, vers 2. En 2 Korinthe 1, vers 1. De gemeente te Kenchreën, kent u dat? De gemeente te Kenchreën. Dat is tegenover Korinthe aan de kust. Romeinen 16, vers 1. Hoe je het schrijft kun je daar zien. Romeinen 16, vers 1. Gemeente te Efeze. Die vindt u niet in handelen, niet in Efeze 1 vers 1, want daar staat het woord Efeze officieel niet. Maar wel in Handelingen 20 vers 17. Daarna gemeente in Galatië, 1 Korinthe 16 vers 1. Galatië, dat had ook Gallië kunnen zijn, hè. 1 Korinthe 16 vers 1 en Galaten 1 vers 2. Daarna gemeenten in Azië. Dat is Klein-Azië. 1 Korinthe 16, vers 19. 1 Korinthe 16, vers 19. En Openbaring 1, vers 4 en 11. Aan de zeven gemeenten in Azië. Openbaring 1, vers 4 en 11. Dan heb ik nog Macedonië. 2 Korinthe 8, vers 1. Vervelend werk, hè, Bijbelstudie. Macedonië, 2 Korinthe 8, vers 1. Laodicense, of Laodicea desnoods. Colossense 4, vers 16. Thessalonicense. Gemeente de Thessalonicense in 1 Thessalonicense 1, vers 2. Aanhef van de brief, uiteraard. 1 Thessalonicense 1, vers 1. En 2 Thessalonicenzen 1 vers 1. Dan hebben we daarna nog een specificatie van 7 gemeenten in Azië. Ik heb het hele rijtje niet opgeschreven, maar die vindt u terug in Openbaring 2 en 3. U weet wel, de 7 brieven. De gemeente van Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis. Daarna weet ik niet meer. Efeze, Philadelphia, Laodicea. Heb ik ze allemaal gehad? Ik geloof het niet. Maar toen maar. Dan hebben we nog gemeenten te Syrië en te Cilicië. Syrië en Cilicië. Dat is Handelingen 15 vers 41. En nou iets algemener. Gemeente der heidenen tegenover gemeente der joden. Gemeente der heidenen uit Romeinen 16 vers 4... En daarna hebben we nog een gemeente ten huize van... Puntje bedoelde ik. Gemeente ten huize van Aquila en Priscilla en Filimon en wat het me wezen mag. Die noem ik ook. Dat zijn... Ik hoop dat ik compleet ben, maar ik weet niet zeker. Een gemeente ten huize van... In Romeinen 16 vers 5... En 23... En daarna 1 Korinthe 16, vers 19. Vervolgens Colossense 4, vers 15. En Filimon, vers 2. En dat was het dan. Die term gemeente ten huize van wil ik graag toelichten. Want men doet dan... Men zegt daarover, nou ja, in die eerste tijd van de christendommen van de gemeente. Leuk, hè? Dan weet men ineens dat het de eerste tijd is van de gemeente. En dan rekent men ineens niet meer de kerk vanaf Adam. Leuk, hè? Net zo goed als dat men met Pinksteren de verjaardag van de kerk viert. En de rest van het jaar heeft men het weer over de kerk der eeuwen vanaf Adam. Mensen, hoe inconsequent het is. En als men gedetailleerd erop ingaat, weet men het ineens wel. Maar goed... Maar men zegt in de eerste tijd van het christendom, toen bestonden er nog veel huisgemeenten. En ik moet u zeggen dat dat een misverstand is. Het simpele Bijbelse idee ligt heel anders. Dit is een redenering namelijk vanuit dat een kerkgenootschap is, een georganiseerde eenheid enzovoort met bestuurlijke verantwoordelijkheden en een bestuurlijke hiërarchie. Heb ik nagevraagd aan broeder Grievink. Maar dat even terzijde. Ken u niet? Oh. Echt niet? Nou. Bestaan. Maar goed. Maar het Bijbelse idee is een heel andere. Het Bijbelse idee is simpelweg dat gelovigen helemaal niet georganiseerd zijn. En voor zover ze wel georganiseerd zijn, heeft de Heer ze georganiseerd, namelijk van organen voorzien. Namelijk voorzien van individuele gelovigen die een bepaalde functie in het lichaam vervullen. Hebben die nog? Andersoortige kerkelijke organisatie komt in heel de Bijbel niet voor. Nou ja, hij komt ergens voor in bijvoorbeeld de derde Johannesbrief. En daar blijkt het een misverstand te zijn. Iemand is het daar aan het organiseren. En die heb je toch? En Johannes beklaagde zich over. Iemand zoekt onder hen de eerste te zijn. Wat verbeeldt hij zich wel? Lees het maar na. En in Korinthe is kennelijk ook het geval dat men het aan het organiseren is. En Paulus zegt, wat is dat nou weer voor kinderachtig gedoe? Baby's. Jullie hebben melk van nodig, jullie zijn vleeselijk en onvolwassen enzovoort. Het hoort namelijk niet zo. Met andere woorden, alle gemeenten, alle plaatselijke gemeenten bestonden in de praktijk, voor je zover ze zien kon, uit een bijeenkomst. Als er geen bijeenkomst is, kan je de gemeente namelijk niet zien. Überhaupt niet. Maar bestonden uit een bijeenkomst. En logischerwijze heeft iemand die bijeenkomst georganiseerd in een bepaalde plek, op een bepaalde plaats, in een zaaltje, in een gebouwtje, in iemand zijn bijkeuken, dan wel in iemand zijn kippenschuur, want dat is in Nederland ook allemaal voorgekomen, niet waar? Nee, toen was het verboden, hè? Mocht je alleen bijeenkomen als je lid was van de Nederlandse Vormde Kerk of zo. Als ik het goed herinner, hoor, want misschien zit ik er weer naast helemaal. Het is mijn wereld niet. Ja, ik weet daar ook niks van. Ik ben er niet in grootgebracht, dus het maakt mij ook niet uit. En in de Bijbel kom ik het niet tegen, dus vooruit maar weer. Ik ken alleen maar dit. Je komt als gelovigen ergens samen en je vraagt, wie heeft het hier geregeld? Wie gaat er hier over? Wie is van die beweging? Met dank aan Wim Kan, hè, voor de uitdrukking. Nou, in dit geval is het Klaas Boersma. Die beheert dit gebouw en heeft dit bovendien nog geregeld ook. Maar verder maakt het niet zoveel uit. Maar het is als we nou een gemeente zijn, hier zijn we de gemeente in Bolsward ten huize van broeder Boersma, maar je wordt niet bij hem thuis uitgenodigd, want hij vertelt moeilijk genoeg de man. En zo rijk is hij nou ook weer niet. Al is die penningmeester van zijn vak. Maar goed, dat even terzijde, zo gebeurt dat. En anders niet. Iemand regelt het, iemand moet dat doen. Dat is een functie in de gemeente bij gelegenheid. En meestal gebeurt het, waarschijnlijk gebeurt het, bij mensen die over voldoende middelen beschikten om het een en ander te regelen. Zodat het inderdaad in hun eigen locatie was die ze niet hoefden te huren, bij wijze van spreken. Dat was het dan. En sommigen bouwden een speciaal, zetten een speciaal bouwwerk voor neer. Dat heette niet een kerkgebouw. Hoe het heette, doet het trouwens niet toe. Maar dan heette de gemeente ten huize van. Maar alle gemeenten waren altijd ten huize van. Heb je dat? Omdat het niet gaat om wat men een huisgemeente noemt, zo van ze komen bijeen in iemands woonkamer. Dat kan wel, maar het is niet aan de orde, dat is niet waar het over gaat, dat is niet wat het betekent enzovoorts. Het is gewoon, je moet een adres hebben als je die mensen wil bereiken. Hoe bereik je ze dan? Enzovoort. Of je wil ze benoemen, hoe benoem je ze dan? Nou, dat is de gemeente ten huize van Aquila en Priscilla in Rome. En in Korinthe trouwens ook. Dat doet er nou trouwens niet toe. Of de gemeente ten huize van Craddock. Ten huize van de Britse vorst in het Palatium Britannicum in Rome in de tijd. Weet ook niemand meer, maar dat is nu eenmaal zo. Enzovoort. Je moet het kunnen adresseren. Of ten huize van Philemon in Colosse was dat, geloof ik. Als ik me goed herinner. Enzovoort. En die uitdrukking, die heb ik u genoemd. Ik noem een paar algemene, dan gaan we pauzeren. Een paar algemene, dan moet ik erop terugkomen. We hebben natuurlijk nog wat synoniemen. Aanduidingen van de gemeente, zonder dat het woord gemeente gebruikt wordt. Ik noem er maar een paar. En als u wat wil leren over de gemeente, leest u uw hele Nieuwe Testament door en zoekt ze op en schrijft ze op. Heb je wat te doen? Heel nuttig. Algemene vergadering heet die. Heb ik al genoemd, Hebreeën 12 vers 23. Hij heet bijvoorbeeld geheiligden aan de geheiligden in Christus Jezus. In 1 Korinthe 1 vers 2. Hij heet geroepen heiligen aan de geroepen heiligen in 1 Korinthe 1 vers 2. Zelfde vers. Een mooie in datzelfde vers nog is aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats. Zelfde vers, dus u vindt hem vanzelf. Hè? Aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats. Waar dan ook, niet alleen in Korinthe. Al staat het in 1 Korinthe 1 vers 2. Zij vormen immers de gemeente. En leukere vind ik die korte, al de heiligen. Dat is 2 Korinthe 1, vers 1 in dit geval, al de heiligen. En als een let op al de heiligen, niet alle heiligen, al de heiligen. Verondersteld is namelijk dat ze een eenheid zijn, heel de verzameling, als een collectief, maar goed. Een andere noem ik ook nog, dat is de pilaar en vastigheid der waarheid uit 1 Timotheus 3 vers 15... Die is essentieel, pilaren, vastigheid en waarheid, omdat de gemeente als tempel geacht wordt het woord Gods te bewaren. Dat is wat de priester en dus het priestelijk volk en dus de tempel zou doen. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Het bewaren van het woord Gods. 1 Timotheus 3 vers 15 was dat. Daar heet het trouwens ook het huis Gods, maar daar hebben we het apart over straks. Omdat het vaker voorkomt. Pilaren, vastigheid en waarheid. En dan nog één. Ter afsluiting het erfdeel des Heren. Dat is 1 Petrus 5 vers 3. Daar heet het ook een kudde waarover men geen heerschappij zou voeren. De opzieners en de herders, die oudsten, de diakenen, zouden geen heerschappij voeren over de kudde. Want de kudde is het erfdeel des Heren. Nou, daar moet u het voorlopig even mee doen, want het is de hoogste tijd voor een pauze.